Geachte familie en overige belangstellenden, we zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Cornelis Kleinjan, u allen bekend als Kees. Voordat dominee Visser in deze dienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw lieve broer, zwager en oom, of hoe ook in u verbonden mocht zijn geweest, deze zaal worden binnengedragen. En ik wil u allen vragen, voor zover het uiteraard mogelijk is, om tijdens het binnendragen van uw zitplaats op te staan.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze droeve plechtigheid in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten wij samen gaan zingen Psalm 84 vers 5. Waarin ook het leven van Kees getekend is geweest. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Wij noemden u Psalm 84, het vijfde vers.
dan gewend.
Uit Gods heilig woord lezen wij u Lucas 18, de versen 35 tot en met 43. En het geschiedde, als hij nabij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat, bedelende. En deze horende de scharen voorbij gaan, vraagde wat dat was. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep zeggende: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande, beval dat men dezelve tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei: De Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaven Gode lof. We willen samen bidden. Heren, daar moet het ook ons om te doen zijn. En ze gaven Gode lof. En wij bidden u daar dan ook om, ondanks de droefheid, dat we deze middag mogen zien dat het gaat om de ere Gods. En die zijn wij kwijtgeraakt, Heren. Wij kunnen u de lof niet meer teruggeven. En wij smeken en bidden van u of gij ons daaraan wilt aan ontdekken. Opdat wij in de schuld komen waar we onszelf in gebracht hebben. In onze diepe val in Adam. En dat wij gaan zien dat we u van uw eer beroofd hebben. Maar Heere, nu zorgt gij zelf voor uw eer. In de zending van uw lieve Zoon. En geef dat wij dat ook mogen zien in deze geschiedenis. En dat de Zoon ook zich ontfermt over een arm en een verloren zondaar. En dat die zondaar er weer toe verwaardigd wordt. Wat er ook staat. En terstond werd hij ziende. En volgde hem, God verheerlijkende. En daar loopt het dan toch uiteindelijk ook op uit. Als u een mens bekeert. Dat hij u gaat verheerlijken. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wij bidden u of dat ook mag gebeuren deze middag. Dat daartoe ook het woord gebruikt mag worden. Nu wij onze geliefde broeder naar zijn laatste rustplaats zullen brengen. En we bidden u voor elkaar. Met de gedachte die we bij zijn sterven hebben. Heere, u weet ook welke grote plaats hij innam in de familie, maar ook in onze kring, maar ook in Salem. En we bidden u ook in het bijzonder voor de bewoners van Salem die meeluisteren via de kerktelefoon, die hier niet kunnen zijn, maar die zo betrokken zijn ook bij dit sterven. Sterk en ondersteun ze ook onze broeder van Staveren die bij hen is. Heren, we mogen uw naam ook dank zeggen, wat u ook in Salem aan Kees hebt willen geven, nadat hij de goede zorg van zijn ouders had genoten, in Salem terecht kwam. Wat bent u daarin toch goed geweest, dat hij altijd omringd werd met liefde en met zorg. En heren, wij bidden u of gij dat ook wil zegenen. Help ons ook wanneer wij spreken moeten deze middag. En dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. Goed, we zijn hier bij elkaar om Kees, jullie Kees, te gaan begraven straks. En voordat we dat gaan doen, luisteren we eerst naar het woord van God. Kees, hij was echt een van ons allemaal. Hij zag de kerk ook als een grote familie. Hij kende ook bijna iedereen. Dat kon je altijd weer merken als je gesprekjes met hem voerde. En Kees die was dan ook overal te zien toen hij nog behoorlijk goed was. Dat weet ik zelf ook toen ik net hier kwam in Barendrecht. Dat hij voordat ik de beslissing had genomen mij belde. Ik moest naar Barendrecht komen. Dat was voor hem nou geen twijfel mogelijk. En later dan ontmoet je hem overal. Je ontmoette hem bij de zondagsschoolvergadering. Uiteraard de manslidmatenvergadering had hij altijd daar vooraan. En ik kon ontzettend genieten van al die dingen die dan zo passeerden. Betrokken bij de zangvereniging uiteraard. En ook de mannenvereniging niet te vergeten. Dan werd hij opgehaald. En hij kon raken vragen stellen. Hij belde mij ook gerust op als ik iets verkeerds had gezegd in de preek. Dan smaandags dan belde hij mij op. Het was vaak een detail, een Bijbels detail. Echt een weetvraagje. Wat ik dan mis had. En ja, hij was in alles betrokken bij de dienst des Heren. En je hebt ook wel gesprekjes met hem gehad. Het verlies van zijn broer Huip heeft hem ontzettend aangegrepen, dat weten we. En ook over geestelijke dingen. En ja, dan worstel je daarmee van hoe zal het met hem zijn. En vlak voor zijn sterven, de vrijdag voor zijn sterven, want hij is dinsdag overleden, heb ik nog een paar wezenlijke vragen aan hem gesteld op weg en reis naar de eeuwigheid. En waar hij op zijn manier heel eenvoudig ja op zei. Hij kon niet meer zo goed praten natuurlijk de laatste jaren. Maar zo was hij natuurlijk. Hij dacht zwart-wit. Het is of nee of ja. En dan ga je daarmee naar huis toe. En ik heb daar echt mee geworsteld. En gevraagd, Heere, zou u daar dan getuigenis van willen geven? Dat er andere kinderen van God, dat onafhankelijk van hoe ik dan denk, daar getuigenis van mogen geven. En dat gebeurde gelukkig. Er waren er twee die onafhankelijk van mijn gedachten echt ook mochten geloven dat Kees een goede ruil heeft gemaakt. En toen vertelde Van Staveren nog dat hij vorig jaar zo betrokken was geweest bij de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht zou vragen over de blinde Bartimeus. Dat hij dagen daarna daarover doorsprak met Van Staveren. En de laatste kerst, de tweede kerstdag, was hij ontzettend aangesproken door de geschiedenis die toen aan de orde was, het sterven of van Simeon, dat Simeon Christus mocht zien en dat hij toen kon sterven. Daar heeft hij ook dagen daarna over gesproken. En daarom willen wij ook met betrekking tot onszelf, want het gaat natuurlijk om u. Het is bij God op het allervolmaakst bekend hoe het is. Wij zijn altijd beperkt, gebonden aan wat we waarnemen, aan wat we zien. Maar het gaat deze middag om u. Want het is voor Kees beslist. En als wij dan zo die geschiedenis op de voet volgen en u kunt meelezen, want het staat ook op uw liturgie. En dan begint die geschiedenis direct al zo treffend. Dat als hij nabij Jericho kwam, dat is de Heere Jezus. Dan had de Heer Jezus naar recht om Jericho heen kunnen gaan richting Jeruzalem, want hij was op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En waarom eigenlijk? Omdat Jericho vervloekt was door de Heere. Verbannen, uitgesloten. Eigenlijk uitgesloten van de zaligheid. En de Heer had ook degene vervloekt die Jericho weer op zou bouwen. Dus de Heer Jezus had alle reden om Jericho voorbij te gaan. En zo is het ook met ons, zoals wij hier zitten. Want ik hoop dat u Jericho in uw eigen hart zult ontdekken. Dat wij allen door de zonde vervloekt zijn. En dat de Heere naar recht ons allemaal voorbij kan gaan. En als hij nou bij Jericho was, zo lezen wij. En daar kwam, dus toch door Jericho. Wat beweegt de Heere toch om toch door zo'n vervloekte stad te gaan, door een vervloekt gezelschap? Ik hoop niet dat u zich daaraan ergert. Door onze diepe val in Adam zijn wij dat. Dat is nou het eeuwige welbehagen van God. Omdat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft over arme verloren zondaren, om die te behouden. En dan lezen wij ook dat er een zekere blinde aan de weg zat bedelende. En dat is een beeld van onze verloren staat. Dat wij ook blind zijn voor de werkelijkheid van onze verloren toestand, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar deze blinde zat daar te bedelen, letterlijk te bedelen, omdat hij afhankelijk was van de giften van de voorbijgangers. En als hij dan het gerucht hoort van een grote stoet die door de hoofdstad, door de hoofdstraat van Jericho trekt, dan vraagt hij wat dat was. En dan staat er in vers 37, en zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En daar moeten we niet overheen lezen, want dat was eigenlijk een soort scheldnaam geworden in de dagen van de rondwandeling van de Heer Jezus. Want dat was een typering waarin zij hem verachten. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Jezus de Nazarener gaat voorbij. Je weet wel, die man die zo in opspraak is, die meent dat hij de Messias is. Maar ze hadden geen betere boodschap kunnen geven aan deze Bartimeus. Want als hij dat hoort, dan begint hij terstond te roepen. En we kunnen dat lezen in vers 38. Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En dan zien we dat Bartimeus, die Jezus van Nazareth, direct een andere titel toekent. Namelijk de zoon Davids. En daarmee verraadt Bartimeus zich wie hij is. En daarom geloof ik, geliefden, dat Bartimeus reeds een wedergeboren zondaar is. Toen hij daar aan de weg zat te bedelen. En dat de Heere hem een woordsopenbaring had gegeven. Aangaande de komende Messias. En dat hij vanuit zijn gemis en vanuit zijn nood gericht was op dat woord. En hoe was hij daar dan op gericht? Dat dat woord nog eens een keer vervuld mocht worden in zijn leven. Jezus, gij zoon Davids, dat geloofde hij dus. Dat hij de grote zoon van David is, die beloofd is in het Oude Testament, niet minder dan de zoon van God zelf. En als hij dan eraan toevoegt, ontferm u mijner, dan laat hij daarmee in zijn hart kijken waar het hem om te doen is. Het is hem namelijk te doen om ontferming. Het is hem ten diepste te doen om behoud. Want straks dan zal de Heer Jezus ook zeggen tegen hem: uw geloof heeft u behouden. Wij zouden zeggen, het moet hem toch in de eerste instantie te doen zijn dat hij van zijn blindheid genezen zou worden. Maar dat was voor hem meer dan alleen maar een genezing van een aangeboren kwaal, waardoor hij niet normaal kon functioneren. Maar hij wist dat in het Oude Testament aangaande de Messias beloofd was dat hij komen zou om blindende ogen te geven. En hij had daar de diepste betekenis van mogen verstaan. Namelijk, als hij dat doet, dan is hij het. Wie? De zonen Davids, die zich over hem ontfermen kan. Kijk, en dan wordt het zo persoonlijk, niet waar, want hij zegt: ontferm u mijner. En zo moet u, en zo moet jij ook vanmiddag hier onder het gehoor zitten. Dat je zegt: het moet om mij gaan, Heer, hè? Ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, omdat hij zwijgen zou. Hou je mond, zeiden ze. Schreeuw toch niet zo hard. En zwijg. En dat is vijandschap. En dat is een teken van geestelijke blindheid. En dan gaat het hier om de godsdienst. Gaat hier niet om de wereld. Maar het gaat hier om de godsdienst. Nota bene de godsdienst. Wat snapt de godsdienst er toch weinig van, als een verbroken en een verslagen zondaars hart uiting geeft aan zijn nood. En zijn nood uitroept. Omdat niet meer tegen te houden is. Omdat de persoon die in die nood kan redden zo dichtbij is. Omdat dat woord van God gaat leven. Omdat die belofte van God als het ware zwanger is. Om opengebroken te worden. Om geboren te worden. Om te komen tot de zaak waar het om draait. Maar dat de godsdienst probeert zo'n ziel het zwijgen op te leggen. Maar wat gebeurt er dan? En dan zie je ook wat geloven is. Dat is een geschonken geloof, gewerkt door de Heilige Geest. Want dan staat er: maar hij riep zoveel te meer. Als het geloof in de beoefening is, dan laat het geloof zich niet tegenhouden. En dat zien wij hier ook openbaar komen. Dan volhardt dat geloof. Hij riep zoveel te meer. Hij zal ook luider geroepen hebben: zonen Davids, ontferm u mijner. Boven al die stemmen die hem de mond wilden snoeren, schreeuwt Bartimeus vanuit de nood van zijn ziel het uit, om die ontferming te mogen ontvangen. En dan het wonder. Want dan lezen we in vers 40: en Jezus stilstaande. En daar kunt u van overtuigd zijn, gemeente, dat dat Jezus doet. Als er een ziel in nood is en schreeuwt vanuit zijn diepe verslagenheid om ontferming, dan gaat hij niet voorbij. Maar dan staat hij stil. En dat is een groot wonder. Dat hij in die vervloekte stad stilstaat. Hij haast zich niet om door die stad heen te lopen. Maar hij staat stil. Zo wil hij stilstaan vanmiddag bij een arm en een verloren zondaar. Die zijn leven niet meer in eigen hand kan houden. Maar die vanuit de nood roept: de Heere, zou u ook aan mij willen gedenken in uw genade. En als Jezus dan stilstaat, dan geeft hij een bevel dat men dezelve tot hem brengen zal. En er staat in het andere evangelie, dacht ik, ik weet het niet zeker, ik heb het niet nagekeken, dat de discipelen dat bevel krijgen. Maar dat doet er niet zozeer toe. Wie dat bevel ook krijgt. Maar u moet dat ook zo zien, dat de Heere middelen gebruikt om een zondaar bij Jezus te brengen. Daartoe zijn de dienstknechten van God geroepen en de ambtsdragers, maar ook alle andere kinderen van God die verstand hebben van God en goddelijke zaken. En hij beval dat ze hem bij hem zouden brengen, want hij kon zelf niet komen. En dat is ook de beleving van iemand die vanuit het woord de belofte heeft gekregen, maar die zegt: mijn armen zijn te kort om hem aan te nemen, en mijn benen zijn te lam om naar hem toe te vluchten. Heer, ik durf niet en ik kan niet. Dat hij gebracht moet worden. En dan zie je dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, als door een wonder wordt hij gebracht aan de voeten van Christus. En als hij dan nabij hem gekomen is, vraagde hij hem, zeggende: wat wilt gij dat ik u doen zal? O, wat is dat toch een kostelijke vraag. Ziet u ook uit naar die vraag, dat de Heere dat aan u, aan jou vraagt, zo heel persoonlijk. Weet je, daar hoeft een ziel in nood geen seconde bij na te denken. Dan komt er niet een of ander theologisch referaat of een omhaal van woorden. Want hij loopt dag en nacht met die nood. En daarom hoeft hij dat ook niet te verzinnen. Heere, dat ik ziende mag worden. En daarin vertolkt hij de behoefte van zijn ziel. Daarin zegt hij: Heere, dat de belofte in mijn leven vervuld mag worden. Namelijk dat gij als de zoon van David, de gezalfde des Heeren, zich over mij ontfermt. En dan komt Jezus met dat bevel: word ziende. En dan: uw geloof heeft u behouden. En daarin zien wij dat het hem te doen is geweest om de vergeving van zonden, geliefden. Omdat hier ook staat: uw geloof heeft u behouden. Ja, zegt iemand, dominee, klopt dat eigenlijk wel wat de Heere Jezus hier zegt? Want de Heere Jezus heeft hem toch behouden. Niet zijn geloof, maar het staat hier wel. Uw geloof heeft u behouden. Schrijft de Heere Jezus dat dan toe aan het geloof? Nee, zo is het niet. Maar dat geloof, dat is een geschonken geloof. Dat is dat geschonken, zaligmakende geloof dat de Heilige Geest, en dat is ook de Geest van Christus, werkt. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om deel te krijgen aan de behoudenis die er in Christus is. En vandaar dat de Heere Jezus dat hier doet. Hij zet het stempel op het geloof. Hij keurt daarmee dat geloof als een zaligmakend geloof. Dat is meer dan een tijdgeloof, een tijdelijk enthousiasme, wat je soms onder bepaalde omstandigheden kunt krijgen. Dat kan ook door deze rouwdienst. Dat je gevoel wordt aangeraakt en dat je zegt: ja, eigenlijk zijn die mensen toch echt gelukkig, en dat is ook zo. En dat je van binnen een beetje warm wordt en dat je aangedaan wordt. En dat je daarna wat maatregelen treft om dan ook je maar in de weg te stellen en te geloven dat misschien God je wel aangeraakt heeft. Maar let er maar eens op van hoe lange duur dat is. En hoe diep dat gaat.
En dat geldt ook voor een wondergeloof. Als Bartimeus alleen maar een wondergeloof had gehad, dan was hij blij dat hij nu kon zien. En dat hij ook, maar net als ieder mens, gewoon kon functioneren. En zo door het leven kon gaan. Meer niet. En dan zou hij dat wonder overal verteld hebben. Maar dan was het nooit dieper gegaan dan alleen maar zijn ogen. En daarom is dat zo onderscheiden. En daartoe roep ik u ook op, geliefden. Om dat de Heere te vragen. En in welke weg gaat dat? Ik ga dat natuurlijk niet herhalen zoals dat net ook van Bartimeus gezegd is. Maar ga dan maar langs de kant van de weg zitten. En dan bedoel ik dat natuurlijk niet letterlijk. Maar dan bedoel ik dat daar waar hij langskomt. En dat is in Gods huis. En de meeste van ons die gaan naar Gods huis, maar er zijn er ook onder ons die dat niet meer doen. Of die dat nooit gedaan hebben. Maar dat is de plaats. En ga dan maar aan de straat zitten, bij wijze van spreken. Op de bank in de kerk zitten bedelen. En een bedelaar wordt gekenmerkt door dat hij zelf nergens geen recht of aanspraak op heeft. En dat hij alleen maar zijn lege hand kan ophouden. En dat die hand ook totaal niks verdient. Echt niet. Maar bedelende, wachtende, totdat hij langskomt. Want het woord van God is u deze middag verkondigd. Dat hij de zoon Davids is die zich ontfermt over mensen die in Jericho wonen. En of dat nou onbewust of bewust is. Want dat kan ook onbewust dat je zegt, ja, ik ben toch godsdienstig opgevoed en ja, ik vind dat ik nog niet echt zo'n inwoner van Jericho ben. Zo'n vervloekte, ik zou ook niet in zo'n stad willen wonen. Ik zou liefst in Jeruzalem willen wonen, in een stad van godsdienst, daar voel ik me thuis. Maar dat je nooit ontdekt bent aan het feit dat je ook een vervloekte bent. Maar als je bewust in Jericho woont, dat je zegt, ik moet niks van Jeruzalem hebben, ik moet niks van de godsdienst hebben, dat dan vanmiddag misschien het voor u wel een Jericho is. En dat hij bij verrassing langskomt. Ook middels de rouwdienst van jullie Kees en jullie ome Kees. Dat hij voorbij komt, toe. Roep hem toch aan in de dag der benauwdheid. En hij zal u uithelpen. En gij zult hem eren. Amen. Heere God, wij bidden en smeken van u of gij met ons wilt optrekken als wij straks ook naar de begraafplaats zullen gaan. Als wij daar staan bij een bekend graf. En wilt u dan ons sterken en ondersteunen, in het bijzonder ook de weduwen en de weduwnaren onder ons en degene die een kind in het graf hebben liggen. En dat we daar nog kort ook een appelwoord mogen spreken. Wilt u ons daarbij helpen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 89 vers 1 en daarna zal broer Wim een memoramium uitspreken. Thank you.
Dinsdagavond, 13 maart 2018, om 6:45 overleed onze broer Kees. In zijn eigen kamer, in zijn vertrouwde omgeving, in het verzorgingshuis Salem. Kees is 74 jaar geworden. Geboren in 1943 in het gebouw dat vroeger zo ongeveer op deze plaats stond. Naast het oude kerkgebouw en waarin de consistorie, een grote vergaderzaal en twee woningen gehuisvest waren. In één van die woningen woonden wij. Kees was de oudste van ons gezin. Hij werd geboren met een hersenletsel als gevolg van zuurstoftekort tijdens de bevalling. Uiteindelijk maakte hij deel uit van een groot gezin waarin wij met elkaar opgroeiden. Veel van onze tijd als kinderen brachten we in de kerk door. Het was op maandagmorgen ons speelterrein. We kropen onder de banken door op zoek naar snoep. Later hielpen we bij het schoonmaken van de kerk. Als kinderen waren we ons niet bewust van Kees zijn handicap. Hij deed op zijn manier gewoon mee. Hij stotterde als hij praatte, maar dat hoorden wij hem. Daar hadden we geen last van. Pas op latere leeftijd werd zijn beperking ook voor ons duidelijk. Hij ging bijvoorbeeld naar een bijzondere school. Iedere dag ging hij met de stoomtram naar Rotterdam-Hillersluis, waar hij de A.J. Schreuderschool bezocht. De school werd in die tijd geleid door juffrouw Kameling, die precies wist hoe je met kinderen als Kees moest omgaan. Eén ding had ze gelukkig voor Kees niet goed gezien. Hij zou volgens haar nooit leren fietsen. Hij heeft leren fietsen en hij heeft in zijn goede tijd heel veel gefietst. Hij maakte lange fietstochten en was altijd weer precies op de afgesproken tijd thuis. Na zijn schooltijd is hij gaan werken bij de toenmalige Vonkel bleekwaterfabriek op het veilingterrein. Hij sloeg daar rubberdoppen op volle flessen bleekwater. Onder de huidige regels over arbeidsomstandigheden zou dit wel onmiddellijk verboden worden. Na een aantal jaren kreeg hij een nieuwe werkomgeving, de Dordtse sociale werkplaats. Iedere ochtend werd hij met een bus opgehaald en 's middags weer thuis afgezet. Hij bediende daar een stampmachine. Daarop zat een teller. Als hij dan 's middags thuis kwam, vertelde hij trots hoeveel de stand van de teller aanwees. Kees had namelijk een goed geheugen. Hij onthield eigenlijk alles. Of het nu ging om telefoonnummers, kentekens van auto's of de datum van het tijdstip waarop hij bepaalde dingen had gedaan. Wat eenmaal in zijn hoofd zat, ging er niet meer uit. Kees was bij de kerk geboren en hij heeft de band met die kerk nooit meer losgelaten. Op zijn vierde ging hij naar de zondagsschool. 59 jaar later werd hij onder uitreiking van een oorkonde bedankt voor alle bewezen diensten. Hij bezocht achtereenvolgens de knapenvereniging, de jeugdvereniging en daarna de mannenvereniging totdat niet meer mogelijk was. Hij werd lid van het zangkoor. Hij kon evenwel geen wijs houden. Zijn buren in het koor verzagen hem tijdens een uitvoering van pepermuntjes, zodat hij een druk had met andere dingen dan met zingen. Desondanks werd hij toch erelid. Hij ging mee met de bejaardenreis, haalde psalmbriefjes bij de dominee en hing de zingenpsalmen op de borden in de kerk op. Kortom, als er iets in de kerk te doen was, was Kees erbij. Zijn betrokkenheid bij de christelijke gemeente kerk ging zelfs zo ver dat hij in het begin in Salem alleen maar naar de diensten van christelijke gemeente dominees ging. Later bewaarde hij alleen maar liturgieën van die dominees. Op 21 februari 1993 kreeg Kees een hersenbloeding. Hij werd opgenomen in het Clara ziekenhuis. Hij kon niet meer naar huis. Mijn vader lag in die tijd ook in het ziekenhuis en mijn moeder had hartproblemen. Kees uit huis plaatsen was tot die tijd voor mijn ouders onbespreekbaar. Mijn moeder zei altijd, de Heere zal voor hem zorgen. Ze zag er dan ook Gods sturende hand in dat juist toen Salem werd geopend. Kees was een van de eerste bewoners. Kees vond de overgang op 21 april 1993 van het Clara ziekenhuis naar Salem maar niks. Hij hield eenmaal niet van veranderingen. Toch is Salem zijn thuis geworden. Gedurende zijn verblijf in Salem ging hij op zaterdagmiddag naar huis. Wij haalden en brachten hem om beurten. Na het overlijden van onze ouders in 1999 en 2002, dat Kees overigens zeer veel verdriet heeft gedaan, kwam hij iedere zaterdag volgens een vastgesteld rooster bij een van de broers of zussen. Kees hield van uitgaan. Hij ging graag naar verjaardagen en probeerde bij alle feestjes in de familie, en als het even kon, ook daarbuiten aanwezig te zijn. Onvergetelijk voor Kees was zijn reis naar Canada. Samen met zijn jongste broer Leen, die als begeleider met hem meeging. Zij gingen met een vliegtuig, bezochten familie, gingen naar de Niagara-watervallen, woonden de bruiloft van zijn oudste neefje en achternichtje bij, en op de terugreis werd een foto gemaakt in de cockpit van het vliegtuig. Hij was maar wat trots op die foto, die een prominente plaats kreeg op zijn kamer. Kees hield ervan om op vakantie te gaan. Jaarlijks ging hij naar het Rooseveltshuis in Doorn, naar een door de hervormde vrouwenbond georganiseerde vakantieweek. Daar stonden veel begeleiders klaar om Kees elk jaar weer een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Hij had daar een bijzondere taak, hij mocht namelijk de etensklok luiden. Als het even kon, liet hij aan Lene Ria weten dat hij het ook wel leuk vond om gedurende een aantal dagen bij hen in Montfort te logeren. Daarnaast genoot hij van de bootreizen die Salem organiseerde en waarbij zwager Gerrit hem begeleidde. Een hoogtepunt voor hem en ook voor ons als familie was de viering van zijn 65e verjaardag in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. Hij was zeer ontroerd door alle cadeaus die hij mocht ontvangen en bovenal door het lied van ome Kees dat we die avond met alle broers, zussen, neefjes en nichtjes onder leiding van Harm en Linda mocht gezongen hebben. Het overlijden van onze broer Huip 2 jaar geleden had hem ook diep getroffen. Hij kon niet naar de rouwdienst en de begrafenis. Gelukkig was hij nog wel in staat om thuis bij Huip afscheid van hem te nemen. Zijn eerste jaren in Salem bracht Kees door op de Korenaar. Daar heeft hij weer leren lopen. Kees werd een welgeziene bewoner in Salem. Hij had het druk. Hij bracht de post rond. Hij deed klusjes voor huishoudelijke dienst. Hij trad corrigerend op daar waar hij het nodig vond. Hij hield de technische dienst bezig met klusjes die voor hem gedaan moesten worden. En zo nodig stapte hij bij de directeur naar binnen om zaken die hem niet aanstonden te melden. Hij kende iedereen en iedereen kende Kees. Na een aantal jaren werd Kees overgeplaatst naar een nieuwe afdeling, de Regenboog. Hij werd deelgenoot van een huiskamergroep van jongere bewoners die gezamenlijk activiteiten verrichten. Hij leerde op de Regenboog met de computer om te gaan en mailtjes te versturen. Hij was de bedenker van uitstapjes naar het Prinsjesdag en naar de Keukenhof. Hij heeft samen met Anne-Rieke, met Ineke, met Janko, met Marja, met Pia en met Wim een hele goede tijd gehad op deze afdeling. Eigenlijk was dit één familie met vele vaders en moeders, terwijl ze min of meer broers en zussen van elkaar waren die lief en leed deelden. 2 jaar geleden kreeg Kees een tweede CVA. Hij werd steeds minder mobiel. Hij was steeds meer aangewezen op zijn scootmobiel en later alleen nog op zijn rolstoel. En langzaam werd zijn gezondheid minder. Hij werd steeds emotioneler, moest vaak huilen om voor hem vervelende, maar ook hele mooie dingen. De zaterdagse bezoekjes aan broers of zussen werden te zwaar voor hem. We bezochten hem zaterdags in Salem, terwijl de zussen Wil en Riet te Stork op bezoek gingen. Wil en Riet en Leen en Gerrit hebben heel veel voor Kees gedaan. Hij belde zijn zussen iedere dag. Soms wist hij zelf niet waarom, maar hij was eenmaal zeer aan ze gehecht. De laatste weken ging zijn gezondheid hard achteruit. Zo hard zelfs, dat aan het begin van vorige week voor zijn leven werd gevreesd. Helaas is dat wat wij vreesden inmiddels gebeurd. Vredig is hij in zijn slaap overleden. Hij zal worden bijgezet in het graf van onze ouders, zoals hij dat zelf ooit heeft aangegeven. Wij zullen hem erg missen. Hij was een deel van ons leven. Mede namens mijn broers en zussen wil ik graag een woord van dank uitspreken aan alle medewerkers en directie van Salem. Kees voelde zich thuis in Salem. En het kwam vooral door de liefdevolle begeleiding en verzorging die hem tot het laatste deel is gevallen. Kees hield van Salem en haar medewerkers en Salem hield van Kees. Wat onder andere bleek uit de mail die wij van de raad van bestuur mochten ontvangen, waarin geschreven werd over het verdriet in Salem als gevolg van het overlijden van onze Kees. Daarnaast dank ik allen die op welke manier dan ook Kees hebben verblijd met iets dat hij waardeerde. We komen staan uit een simpele groet, een kaartje, een bezoekje, een cadeautje, een spelletje met hem doen, vervoer aan Barendrecht of een rit in een bijzondere auto en misschien wel veel meer dingen die hij ons niet vertelde en waarvan wij dus geen weet hadden. Ik dank u allen voor de wijze waarop u met ons heeft meegeleefd en ons heeft willen ondersteunen. Ook hieruit blijkt wat een grote plaats Kees heeft mogen innemen in vele harten. Dat doet ons goed en het is mede een grote steun om het gemis van Kees te kunnen dragen. Ik dank de organist André de Jager voor zijn bijdrage aan deze dienst. Dominee Visser, wil ik graag bedanken voor het leiden van de uitvaarddienst voor deze middag en de ondersteuning in de afgelopen periode. En tenslotte wil ik graag uitvaartondernemer de Drechtsteek en in het bijzonder Arjan Leedeveen bedanken voor de wijze waarop hij de uitvaart heeft geregeld en ons in vele praktische zaken heeft bijgestaan.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze dienst en zullen met elkaar het lichaam van Kees naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden. Allereerst zal zijn lichaam worden uitgedragen. Na het uitdragen wil ik de broers en zussen vragen om nog even hun plaats in te nemen. Daarna kunnen de neven en nichten, gemeenteleden en overige belangstellenden deze zaal verlaten en zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats van de Scheldestraat gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Ook de plechtigheid bij het graf is via de kerktelefoon te beluisteren. Dan zullen we nu overgaan tot het uitdragen van Kees. Ik wil u allen uitnodigen indien mogelijk van uw zitplaats op te staan.
geachte luisteraars. U bent nu verbonden met de uitzending vanaf begraafplaats aan de Scheldestraat in Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels gearriveerd op de begraafplaats en zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van de heer Kleinjan.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Visser, zal het lichaam van uw lieve broer, zwager en oom Cornelis Kleinjan ter aarde worden besteld. Geliefden, wij staan hier bij het graf van jullie ouders en ook van opa en oma Kleinjan, die ook zo goed geweest zijn voor Kees en ook voor jullie uiteraard. Maar dat heb je als vader en als moeder, als je een zorgenkind aan je hoede toevertrouwd is, dat het toch altijd weer een extra zorg geeft. En net zoals Wim ook memoreerde, dat moeder Kleinjan mocht geloven dat de Heere voor hem zou zorgen. En dat is ook gebeurd. En wij staan hier niet zonder hoop. En daar spreekt ook het gedeelte van dat we samen beluisterd hebben in de aula. Ik heb met opzet het laatste vers wat laten rusten, omdat hier nog even met elkaar te mediteren. En daar staat: en terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende, en al het volk dat ziende gaven God de lof. Dat is altijd weer een hele belangrijke vraag. Welke vraag? Wat wilt u dat ik u doen zal? En dat vraagt de Heere ook aan u, zoals we hier staan. En dan geef ik u een ogenblik even stilte om daar antwoord op te geven in uw gedachten. Bartimeus die zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En we hebben gehoord dat hij dat vroeg vanuit het woord. Het woord van ontferming, van genade. Word ziende. Zo roept de Heer Jezus. En wat ziet hij dan? Ja, beter gezegd, wie ziet hij dan? Dan ziet hij Jezus, zijn zaligmaker. En daarom sluit die geschiedenis van Simeon er zo goed bij aan. Toen Simeon Jozef en Maria binnen zag komen in de tempel, en dat hij door het geloof wist: deze is het, de beloofde der vaderen. En daarom zegt hij het ook: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En als dat open gaat, dan kan het niet anders. Dan komt er een stukje van de hemel in je hart. En dan ga je in beginsel al iets verstaan wat straks tot in alle eeuwigheid zal plaatsvinden. Want dat lezen wij ook. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. Daar eindigt het in. Ja, ook dat andere, dat hij hem ging volgen op weg naar Jeruzalem, op weg naar het kruis, om ook te gaan verstaan met hem gekruisigd te worden, met hem de dood in. Want dat oude bestaan, dat moet hier aan deze kant van het graf begraven worden. En dat gebeurt ook wanneer de laatste snik er is, wanneer het lichaam der zonde begraven wordt in het graf van Christus. De zonde gaat niet mee de hemel in. Dat kan niet. Alles in de hemel is heilig. En daarom moeten wij met God verzoend worden, voordat het zover is. Maar uiteindelijk is er ook nog een andere kant van de zaak. Want hij krijgt immers het nieuwe leven. En dat heeft hij mogen beoefenen. Ik zeg het met opzet zo. Mogen praktiseren. Want er staat God verheerlijkende. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Kom, zoek die God te kennen. Voor het eerst of bij vernieuwing. We willen samen eindigen met de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende, ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst deze begrafenisplechtigheid met ons worden afgesloten. En daarna zal er nog gelegenheid zijn om de familie persoonlijke deelneming te betuigen. Het is de wens van de broers en zussen om met elkaar als laatste deze plaats te verlaten. Daarom wil ik de neef en nicht als eerste de gelegenheid geven om een laatste groet aan Kate te brengen. En daarna kunt u mij volgen terug naar de uitgang. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daar worden de neven en nichten als eerste uitgenodigd.
Goed, dan wil ik hier als afsluiting nog een stukje lezen uit Gods woord. Een paar versen lees ik zo maar. En dan zullen we eindigen met het gebed. En dan lees ik een paar versen uit Ezechiël 18. Verder geschiedde des Heren woord tot mij zeggende: wat is jullie dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israëls, zeggende: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stom geworden? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo het u lieden meer gebeuren zal dat dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Ziet, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons. Zijn mijne, de ziel die zondigt, die zal sterven. Daar gaat het nu over. De ziel die zondigt, die zal sterven. Heb ik aan jullie één vraag. Ben je er wel eens achtergekomen dat je een ziel hebt?
dat je erachter gekomen bent, dieren hebben geen ziel. Dat je daar wel eens jaloers op geweest bent. Dat je zegt, dieren, jullie hebben geen ziel. Ik heb een ziel. En de ziel die zondigt, die zal sterven. We zullen eindigen met gebed. Heere, gij hebt geen lust in de dood des zondaars. Het staat in ditzelfde hoofdstuk. Gij zegt, daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeert. En dat hij leeft. Heere, wij hebben allen een ziel. En de ziel die zondigt, die zal sterven. Dus daarom ook, ik moet sterven. En nu is het spreekwoord in de wereld. Geld verloren, veel verloren. Eer verloren, meer verloren. Maar ziel verloren, dat is alles verloren. O God, zou u uit genade ons daar alle voor willen bewaren, dat we onze ziel zouden verliezen. Voor eeuwig zouden verliezen. Heren, en dat kan alleen door hetgeen deze dag toch verkondigd is en gehoord is, dat gij schenkt dat dierbare en zaligmakende geloof in uw Zoon. Dan kunnen we nog zalig worden. Heren, wil dat werken, ook in het midden van deze familie. We spreken nu tot de levenden. De doden weten niet en de doden horen niet, maar wij leven nog, wij zijn nog in het heden der genade. Wij weten ook dat we sterven zullen. Maar Heren, schenk dat te geloven. Te geloven dat we een ziel hebben. Te geloven dat we sterven moeten. Te geloven dat we voor uw rechterstoel moeten verschijnen. Te geloven dat we dan weg zullen moeten dragen wat in het vlees is geschied. Het zij goed of het zij kwaad. Heren, wil dan zo genadig met deze familie verder gaan optrekken. Het is alleen geplaatst, Heren. Troost gij met de troost die gij alleen geven kunt. Maar zou u uitgenade door al deze dingen willen leiden tot die enige troost? Wat is uw enige troost in leven en sterven? Wat zouden ze daar alle gelukkig mee zijn? Heren, gedenk zo verder aan deze dag. Sla in gunst, sla hen in gunst van bovengade. Wees hen genadig, maar ook alle zoals gij ons kent. Niet om waardigheid of verdiensten vragen wij u dat, want wij hebben gezondigd. Maar wij vragen dat om hem die niet gezondigd heeft. Om die gezegende Heere Jezus, die borg en middelaar van u en tussen ons uit genade alleen. Amen.
Als er nog onder u zijn die de familie willen condoleren, de gelegenheid is er nu eerst.